Nu gaan we onze Bijbel openen. En begin daar maar mee, uw Bijbel, in Matteüs hoofdstuk 5. We zitten bij het vierde deel van de preekreeks waarin we het evangelie van Jezus Christus proberen te ontdekken. En het is de enige keer dat we in de kring en in de preek hetzelfde deel zullen bespreken. We hebben dat gekozen omdat dit deel van het Matteüs-evangelie en eigenlijk van de kerk, het belangrijkste is misschien een woord dat je niet mag gebruiken, maar het zal toch niet verder naast zijn. Als er nu iets is waar de krijtlijnen heel duidelijk worden van wie God is en wie wij zijn en hoe dat bedoeld is, dan is het dit stuk. En daarom willen we daar een extra tijd aan besteden. Het heet de bergrede, dat stuk, dat zei Erik al. Het is omdat Jezus op een berg zat en vandaar sprak. Vandaar de bergrede, veel meer moet je daar niet achter zoeken. Maar het gaat over Jezus. Jezus is gekomen als koning, aangekondigd als koning. Maar hij komt in een wereld die gewoon de wereld is. In een mensenwereld komt hij. Hij is van God en hij komt in de mensenwereld. En die mensenwereld, zoals die toen was, die werd vormgegeven door de religieuze leiders van het Jodendom, waaronder de Farizeeën, de Sadduceeën en allerlei anderen. Maar de drijvende principes van de mensenwereld zijn altijd dezelfde geweest. Namelijk, ik kom op de eerste plaats. Jij komt voor jouw leven op de eerste plaats. Zo zit de wereld in elkaar, of je nu hier woont, of in Afrika, of in Amerika, of waar. Dat is de drijvende kracht. Ik kom op de eerste plaats. En een andere drijvende kracht is, in je leven wil je altijd hoger op die ladder. Altijd hoger op de ladder van aanzien, op de ladder van geld, op de ladder van macht. Dat is zo. De wereld, dat onderscheid van waar sta jij, waar sta ik, hoe en waar staan die anderen. Het is een drijvend principe achter hoe onze wereld in elkaar steekt. En iemand een hak kunnen zetten om op zijn plaatsje te gaan staan. Of omgekeerd proberen alles erin te steken wat je hebt, om toch maar een sportje hoger op die ladder te komen. Het drijft de mensheid. En een derde kracht die ons menselijke wereld bepaalt, is het geld, het welzijn. Als het erop aankomt, dan hoopt iedereen op een veilig, comfortabel leven, waarin geen bedreiging is van armoede of van ongemak. Het drijft ons allemaal. Dat is de wereld waarin Jezus kwam. En de Joden in de tijd van Jezus hadden hun eigen persoonlijke variant daarop. Zij zagen zichzelf als de nummer één. Zij waren tenslotte het volk van God. Dat was ook zo. Zo heeft God hen zelf genoemd. Zijn eerstgeborene. En hoewel het waar is, kwam er ook een zeer ongepast hoge dunk bij te kijken. Hoe zij zichzelf zagen als het enige volk van God en dat dat dan hun voorrechten zou geven ten opzichte van anderen. Nu, tweede drijfveer, die sociale ladder, daar hadden ze hun hele eigen interessante variatie van. God had hun de wet gegeven. De wet die moest laten zien, leven voor God ziet er zo uit. 10 geboden. 10 geboden die het leven laten zien. Zo is het leven bedoeld. Maar wat hebben zij ervan gemaakt? Zij hebben er 613 wetjes uitgedistilleerd. En waarom? Omdat die wet van God uiteindelijk vooral laat zien hoe wij het niet goed doen. Die wet van God, die 10 geboden, die maakt duidelijk dat wij fundamenteel met een probleem zitten. Wij falen constant. Maar die 613 wetjes die de Joden hadden bedacht, binnen dat kadertje, eigenlijk hoe ze dat hadden uitgehold en distilleerd, maakte dat ze die wetjes allemaal konden gaan nastreven. En dat ze eigenlijk konden gaan kijken, hoe goed ben ik bezig? En hoe slecht ben jij bezig? En zo werd die wet een manier om zichzelf en elkaar te beoordelen. En tot hun eigen eer te maken. En dat was hoe het Joodse volk in die tijd was georganiseerd. Hoe ver, hoe hoog sta jij op die ladder? En de Farizeeën, die stonden helemaal bovenaan. En hoe laag staat de ander. En daar stonden de tollenaars. En tenslotte het economisch systeem. Nu, ik ben geen specialist in hoe de Joodse economie was opgebouwd, maar ik weet wel dat in het Oude Testament een ingenieuze manier van rechtvaardigheid had ingebouwd. Een soort evenwichtige tussenvorm tussen kapitalisme en socialisme. Want iedereen mocht voor zichzelf vergaren en zijn best doen daarvoor. En om de zoveel tijd werd het terug herverdeeld. Dat was hoe God het had gegeven. Van, organiseer je zo. Werk voor je eigen goed. Maar om de zoveel tijd, dan hebben degenen die pech hebben gehad, weer de kans om opnieuw te beginnen. Dat was het jubeljaar. Maar ook daar hadden de Joden allerlei handigheidjes bedacht om dat dan maar nooit te moeten doen. Om daar altijd onderuit te komen. Om in de paar jaar voor ze moesten teruggeven, zeker geen geld meer te gaan lenen aan iemand. Ja. En zo waren de Joden net als wij. En net als alle anderen uit op materieel welzijn, comfort en rijkdom. Er is niet zoveel veranderd sindsdien. In die wereld komt Jezus. In die wereld komt Jezus en hij zegt, er komt een koninkrijk. Er is een koning in aantocht, zei Johannes. Maar dat was wel gek. De manier waarop was een beetje een ondersteboven koning. Een koning die niet komt, zoals dat liedje van Ellen Rickert. Een koning is geboren, een koning. En hoe gaat dat? Waar is hij dan geboren? Ik denk in een paleis. Nee, niet in een paleis, in een stal. Wat had hij dan voor kleren aan? Een kleedje van satijn, nee, in doeken gewikkeld. Het was een koning die geen koning was. En ook, het was heel gek. Johannes zegt, daar is de koning komt. Daar is de koning komt. Wat zegt Jezus? Hij spreekt over het koninkrijk van God. En er is iets heel raar aan. Jezus is de koning die zegt dat hij niet de koning is. Hij zegt namelijk, de koning is God. En Johannes zegt, Jezus is de koning. Nu, wij weten, na zoveel jaren aan geschiedenis en kerk en opvoeding uit de Bijbel, dat Jezus God is en dat hij inderdaad de koning is. Maar hij is een koning die zichzelf niet koning noemt. Hij zegt alleen maar op een gegeven moment, ja, dat zegt u, dat is waar. Maar hij is dus een koning die zichzelf niet op de plaats van de koning zet. Een hele vreemde koning. Nu, wanneer Jezus begint met zijn spreken, dan voelen de mensen aan, hier is iets fundamenteel. Want die wereld, die mensenwereld, zoals die daar gezien wordt en zoals iedereen dat merkt, eigenlijk is dat niet goed voor ons. Dat is voor niemand goed. Niemand wordt daar gelukkig van. Zelfs niet als je slaagt in die wereld. Dat is niet goed voor de mensen. Iedereen voelt met zijn tenen aan van die Jezus daar. Ja, daar is iets mee. Nu, daarom heeft Jezus vanaf het begin heel veel volgers. Die volgers zijn ook blij dat hij van alle mensen geneest. Maar ze voelen ook aan, hier is iets fundamenteels aan de hand. Iets dat de wereld kan veranderen. En Jezus is vanaf het begin heel duidelijk. We hebben 5 hoofdstukken en ik ga een beetje van achter naar voren. Het is misschien een beetje raar. Maar ik geloof dat Jezus dit als belangrijkste boodschap wil meegeven. Hoofdstuk 7, vers 21. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemel. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Hij had een bende volgers. Die allemaal zeggen, o Heere, Heere, Rabbi, wat een mens om te volgen. Hij zegt, dat is fijn. Maar daardoor ga je het koninkrijk niet binnengaan. Hij zegt, er is een smalle weg. Die preek moet je nog eens beluisteren, die van Wout. Er is een smalle weg. Op die weg moet je gaan. Het luisteren. O Heere, Heere, zeg tegen mij. Dat maakt u geen deel van dat koninkrijk. En je moet zeker niet een ander daarop beoordelen. Nee, wat je moet doen is de wil van mijn Vader. Dat brengt jou in het koninkrijk. Daarom gaan we de 3 principes die we zelfs gaan bespreken, die we gaan bekijken, moet je die niet lichtzinnig bekijken. Oh, dat is fijn om eens te leren uit de Bijbel. Nee, nee. Dit is waar het over gaat. Als je het koninkrijk wil binnengaan, leven in dat koninkrijk zijn er drie dingen die Jezus zegt, hier gaat het om. Dat moet in jouw leven vorm krijgen, want dan doe je de wil van de Vader. Laten we daarna gaan kijken en samen met Jezus ondersteboven draaien wat er fout was gegaan. Het eerste is grotendeels hoofdstuk 5. Ik ga er niet op terug, we gaan het niet helemaal lezen, u moet dat dan thuis misschien nalezen als u het nog niet had gelezen. Maar ik ga af en toe een paar verzen lezen dat je toch een beetje mee bent. Nu, ik zit een beetje in een muzikale bui. Jullie kennen wel het liedje Nobody is like Jesus. No. Nu, dat liedje gaat erover hoe prachtig Jezus is en dat niemand zoals Jezus is. Dat is natuurlijk waar. Maar eigenlijk is misschien die eerste zin nog wel het belangrijkste. Nobody is like Jesus. Niemand is zoals Jezus. Een niemand, iemand die er in onze maatschappij van boven zou staan, maar daarentegen juist helemaal van onder gaat staan, een niemand in onze maatschappij, die is zoals Jezus. We lezen ook in die eerste verse, toen Jezus daar komt zeggen, zalig zijn, gelukkig zijn. In het nieuwe koninkrijk ben je gelukkig als je arm van geest bent. Als je beseft, van mij moet het niet komen, want hier is niet veel aan de hand. Niet intellectueel gezien, maar geestelijk. Of als er staat, gelukkig ben je als je treurt. Als je zacht bent, zachtmoedig. Als je gerechtigheid verlangt. Je bent gelukkig als je barmhartig bent voor iemand. Of als je rein bent van hart. Als je een vredestichter bent. Zalig ben je als je vervolgd wordt omwille van mijn naam. Dat maakt jou niemand in de wereld, hoor. Als je zo bent. Dan ben je in de wereld een fijne, simpele ziel, een wereldverbeteraar, maar wat het ook mogen zijn. Maar echt belangrijk ga je niet worden. Niemand zijn zorgt ervoor dat je iemand bent in het koninkrijk. Als je iemand wil zijn, dan ben je niemand in het koninkrijk. Dan ben je niet in het koninkrijk. Het is pas eigenlijk, als jij zegt, ik wil niet belangrijk zijn, dan kan jij belang hebben. En je kan pas zeggen, als ik niet meer in de spotlights wil staan, en ik sta hier slecht fysiek gezien. Maar als dat niet jouw bedoeling is, in de spotlight staan, pas dan kan je echt schijnen. Als het niet meer om jou gaat. Net zoals Jezus kwam en zei, die de koning is, en die zichzelf nooit als koning naar voren schuift. Doet Jezus niet. Het gaat niet om mij. Je bent in Gods koninkrijk pas iemand als je niemand hoeft te zijn. Tweede, de sociale ladder van de wereld. Kijk, de wet van God was nooit bedoeld om je status te verhogen. Religieus zijn is nooit bedoeld om je status te verhogen. De wet van God is bedoeld om je hart te veranderen. En Jezus van in het begin duidelijk, die wet van God, handen af. Die is heilig. Daar moet je niks aan veranderen. Daar ga ik zelfs niks aan veranderen. Maar die Joden hadden er 613 regels van gemaakt. Regeltjes waar je dus aan kon voldoen. Hoe hoger je status werd, naarmate je alle regeltjes kon volbrengen. Maar dat was niks meer waard. Het had niks meer te maken met wat God had bedoeld. Hij geeft allerlei voorbeelden. De manier waarop jullie met elkaar omgaan. De manier waarop jullie met het huwelijk omgaan. De manier waarop jullie met rechtszaken omgaan. Alles waarmee jullie omgaan. Ik heb jullie eigenlijk heel goed uitgelegd wat het is. In de wet is dat heel simpel en heel puur gebracht. Maar jullie hebben het versneden tot gehakt. In plaats van een goed, vers, degelijk gezond vlees, bewerkt, gehakt, wat eigenlijk niet zo gezond is voor u. Versneden, in plaats van puurheid. En ja, ze waren wel heel goed in het volgen van die regeltjes. De fariseeën stonden bovenaan. God zegt, ja, daar ben ik absoluut niet van onder de indruk. Hoe goed jullie proberen te leven, doet er voor mij absoluut niet toe. Als dat de manier is waarop jij met de wet wil omgaan, moet je het nog beter doen. dan moet je volmaakt zijn. Uw gerechtigheid, staat er, moet meer zijn dan de fariseeën. Dat is onmogelijk, want die stonden bovenaan, die volgden de regels perfect. Door de regels te volgen, ga je niet in het koninkrijk komen. Waarom? Omdat die regels volgen tot je eigen eer strekt. Dan kan je zelf beoordelen, wauw, goed ben ik toch bezig. Mijn eer. En misschien denk je daar zo zelf niet over na, maar ben je gewoon blij, dat heb ik nu toch weer goed gedaan. In plaats van verkeerd gedaan. En je geeft jezelf een klein pluimpje. De regels volgen brengt u niet in het koninkrijk. De maatschappelijke ladder van Gods koninkrijk heeft maar één trede, één sport. Dat is die van jouw ego. Of mijn ego. En het enige wat je met die treden moet doen, is daaraf stappen. Het enige wat je moet doen, is daaraf stappen en zeggen, God, ik ben een zondaar. Ik heb niks. Het doet er niet toe of ik nu meer zondaar of minder zondaar ben dan mijn buurman. Wat mijn buurman hier in de zaal of ergens anders doet, dat maakt niet uit. Hoe goed ik gevonden word door een ander, maakt niet uit. Hoe slecht ik gevonden word door een ander, maakt niet uit. God, wat vindt u van mij? God, heeft u mijn hart gezien? Dat is triestig. Ja? U weet dat. Zelf. En als je daarmee naar God komt, dat is waar je moet staan. God kijkt. Wat er 3 keer terugkomt, staat er. Uw vader, die in het verborgene ziet. Uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Dus wanneer je al die dingen gaat doen, je gaat goed doen, je gaat proberen je leven te veranderen, je gaat giften geven, je gaat bidden en zegt, Jezus, dat moet je niet doen voor mensen en vroomheid en wauw, wat een mooie christen. Nee, God ziet het echt wat het is van binnen. En daar gaat het om. Dan, als hij ziet, er is een hart dat mij wil dienen, een hart dat naar God verlangt, dan ontdek je het koninkrijk. Dan kan je naar binnen gaan. En dan is de vraag, hoe staat u in uw christenleven? Is de vraag die bij u opkomt, hoe moet dat nu volgens de Bijbel? Is dat wel Bijbels verantwoord, zulk gedrag? Het is heel verleidelijk om zelfs van de bergreden opnieuw regeltjes te gaan maken. Terwijl je zegt, regeltjes, daar gaat het niet om. Het gaat om, wil ik God eren met mijn leven? Heere God, ik wil u zo graag eren. Deze situatie, hoe moet ik hiermee omgaan? Kan u vanuit uw woord misschien mij de goede richting induwen? Kan mij u met uw geest uw woord doen verstaan om in deze situatie u te eren? Dat is een heel andere manier van met de Bijbel om te gaan dan u af te vragen, wat moet ik nu doen volgens de Bijbel? De vraag is, God, hoe kan ik u eren vandaag? In dat wat ik doe. En tenslotte, vers 19 van hoofdstuk 6. Verzamel geen schatten voor u op aarde. Schatten, dat is een prachtig woord. Verzamel geen schatten voor u op aarde. We kunnen daar dan op ingaan over materialisme en geld. En dat gaan we misschien een klein beetje doen, maar eigenlijk gaat het over meer dan dat. Vers 25 zegt Jezus zo. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Uiteindelijk is dat waar het voor ons allemaal om gaat, ons leven. We hebben er maar één. We willen het graag lang leven. We willen het graag goed leven. We willen het graag zonder zorgen leven. En het gekke is, daar maken we ons dan constant zorgen over. Jezus zegt, je moet niet bezorgd zijn. En er is een belangrijke reden dan alleen maar of dat het goed gaat met u. Het gaat in vers 21. Daar zegt hij. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat nu in u is, duister is, hoe groot is dan die duisternis zelf? Dat is een heel gek stuk. Want het gaat allemaal over geld en over zorgen maken en kleren en eten. En ineens staat er iets over licht en ogen. En... Maar het komt omdat het een Aramees spreekwoord is. Een Aramese gezegswijze. Een kwaadaardig oog staat eigenlijk... Het oog is vaak... In die tijd was het beeld van het hart van de mens. En een kwaadaardig oog was eigenlijk een gierig oog. Een oog dat alleen maar belust was op zijn eigen goed. Geen goedaardig oog dat wanneer er een bedelaar, zoals er velen waren, in de straat was, dat het oog openging en het hart wilde geven. En Jezus zegt hier, wanneer het gaat over waar uw schat is, zegt hij, kijk, als uw oog helder is, dan is heel uw leven licht. Als je een goedaardig oog hebt, een gevend, een welwillende houding als het komt op rijkdom, dan gaat heel uw leven verlicht zijn. Als je een gesloten, kwaadaardig zicht hebt op het moeten geven van je rijkdom, dan zal heel je leven duister zijn. Hij zegt daarna, en dat is niet te onderschatten, niemand kan twee heren dienen, want hij zal... Of de een haat en de ander lief hebben, of zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en het geld. U kunt niet, hoe hard u ook met uw hart op God gericht bent, en zegt, ja God, ik wil u eren, dan is uw geld een cruciaal issue. Uw geld, uw huis, uw alles, uw leven is cruciaal. Ik hoor wel eens christenen zeggen, wanneer het gaat over geven, het maakt niet uit of het aan de kerk is of aan anderen, dat is pas voor later. Dat is pas voor als het goed gaat, als je genoeg hebt, of misschien als je te veel hebt. Als je aan het bouwen bent, dan is dat nog niet nodig. Je hebt toch je geld nodig om in je huis te steken. Wij moeten niet geven omdat geld belangrijk is voor God. Wij moeten geven omdat geld belangrijk is voor ons. Wij moeten niet geven zodat God geld heeft, zodat hij iets kan doen in de kerk of daarbuiten. God kan dat ook zonder. Wij moeten geven omdat anders wij schatten verzamelen. Omdat anders geld belangrijk is voor ons. En waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. Het is scherp wat Jezus zegt. Anders kan u de Heer niet dienen. En het gaat niet over de cijfers. Het gaat over het hart. Maar u moet dat hart serieus het vuur aan de schenen leggen. U moet uw hart serieus bevragen als het daarop komt. Want anders kan u God niet dienen. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemel. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Niet iedereen. Er wordt geoordeeld. Het is een smalle weg waar je op moet gaan en die is moeilijk om te vinden. Er zijn goede of er zijn slechte vruchten. Er is een oordeel. Het klinkt hard. Maar je gaat niet binnengaan door goed de regeltjes te hebben gevolgd. Het gaat over hoe zit het met je hart en die drie principes zijn cruciaal. Is het dan niet onveilig in deze wereld om te zeggen, oh, ik zal gaan leven als een niemand. Weet je wat, ik ben niet belangrijk. Of weet je wat, die sociale ladder wat mensen van mij denken, ik ga me daar niks meer van aantrekken, ik ga gewoon proberen voor God te leven. Of God zegt dat hij voor mij zal zorgen, ik ga vanaf nu geld geven aan anderen. Is dat dan niet gevaarlijk? Ga je dan wel overleven? En dat is het wonderlijke van de bergrede. Er is een detail in de hele bergrede dat alles verandert. Wie weet wat het meest voorkomende woord is in de bergrede. Inhoudelijk woord en niet de en het. En Walter mag niet antwoorden, want ik heb het hem al verteld. Iemand een poging zonder goud te gaan spieken? Ludo? Zalig? Nee. Maar Ludo zit er niet ver naast, als Sophie wijst. 17 keer komt het woord vader. 17 keer komt het woord vader. Het woord koninkrijk, 11 keer, ook heel belangrijk, want dat is waar het over gaat. Maar in dat koninkrijk is er een vader. Uw vader, zegt Jezus 15 keer. Uw vader in de hemel. Voor de Joden was het belangrijk, want zij hadden andere vaders. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, de wet. Dat was wie ze waren. Jezus zegt, maar jullie zijn iemand anders. Jullie zijn kinderen van een vader in de hemel. En je kan die stappen niet zetten. Je kan niet proberen een niemand te zijn als je niet zeker bent dat je een vader hebt in de hemel. Je kan je materiële veiligheid niet afgeven als je niet gelooft dat er een hemelse vader is die voor u zal zorgen. Als je dat niet gelooft, dan gaat dat niet. Gelooft u in een vader die voor u zal zorgen? En natuurlijk, die u zal geven wat u nodig heeft, niet wat u nu wilt. U kan niet de eer van mensen laten voor wat het is, als u niet zeker weet dat er een hemelse vader is die in uw hart kan kijken en u zal zegenen, omdat hij uw hart ziet en dat wil belonen. Als u daar niet zeker van bent, dat u ergens, en dat klinkt dan wat overdreven wiskundig, de rekening eerlijk betaald zal worden door iemand, dan kan u dat niet. Dan zal u altijd voor uzelf blijven opkomen, zal u eer belangrijk zijn. Maar als u weet, er is een vader die mij zo graag ziet, dat ondanks dat misschien niemand mij geeft wat ik nodig heb, hij zal u eren. En er staat, hè, hij zal u openbaar belonen. Dat is misschien niet in dit leven. Dat zal daarna misschien zijn, maar het zal openbaar zijn. Misschien ziet niemand u staan. Maar eert u God met uw leven. Het zal ooit openbaar worden. Want die vader, die vindt dat belangrijk. En tenslotte, een niemand zijn. God is best wat er is. Weet u wat er staat in vers 9 bij de zaligsprekingen? Nu, die zaligsprekingen, dat gaat niet over allemaal verschillende mensen. Hè? Het gaat over een karakter van Jezus dat wij mogen overnemen. Dan staat er, zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Hoe meer u met God in uw hart, met levend voor God zegt, ik hoef niemand te zijn in deze wereld. Ja, laat mij maar de onnozelaar zijn die over Jezus spreekt. Dan bent u een kind van God. Wat zou u meer willen als titel? Wat zou u meer willen als veiligheid? Wat zou u meer willen als voldoening? En er staan nog meer dingen. Hè? Kinderen van God, het koninkrijk beërven. Erven doe je als je een kind bent. Verzadigd worden aan de tafel van God. U kan het koninkrijk van God niet binnengaan door de regels te volgen. U kan alleen maar het koninkrijk van God binnengaan als u werkelijk voor God gaat leven en God vertrouwt voor wie die is. Vertrouwen. Niet op uzelf. Niet op mensen. Maar op God. Het is een smalle weg om te gaan. U moet het vuur aan de schenen leggen bij uzelf. Dat moet u doen. Uzelf serieus op de rooster leggen, in het licht van Gods woord. Uw leven zit ondersteboven. Het kan best zijn dat het naar de uiterlijke kenmerken er niet beter op gaat worden. Maar dat is niet zo van belang. Ze weten dat wij een hemelse vader hebben. En daar mag je alles van verwachten. Maar je moet er wel je hele leven voor geven. Ik wil graag bidden. Vader in de hemel, u heeft alles overgehad voor ons. Heer, u heeft uw eigen leven gegeven. Alleen maar omdat wij denken dat het van ons belangrijk is. Heer, omdat wij denken dat ons leven is waar het om gaat. Maar, zoals u zegt, Heer Jezus, kunnen mensen door ons heen God verheerlijken. Heer, ik bid voor mezelf, maar voor elk van ons, dat wij zo deel mogen zijn van uw koninkrijk. Heer, dat u zo in ons leeft, dat mensen u zullen zien in ons leven. Heer, maar er staat zoveel in de weg. Zoveel. En wij willen zijn bij degene die de smalle weg bewandelen. Degene waarvan u zegt, kom binnen. Degene die nu, maar ook later, het koninkrijk van de hemel mogen ervaren. Heer, wees ons genadig. Heer, ik bid dat u velen van ons naar huis zal laten gaan. Met een gevoel van noodzakelijkheid. Hier moet ik verder mee. Heer, zodat u kan werken, zodat het leven hier in onze gemeente mag schijnen. Dat mensen hier Jezus zullen zien. Heer, geef ons dat. Niet voor onze eer, maar tot eer van uw naam. Amen.